Het tekstwoord voor deze avonturen vindt u in het u gelezen schriftgedeelte, de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, en daarvan het vierde hoofdstuk, het 27e vers, Galaten 4, vers 27, waar het woord des Heeren aldus spreekt, want er is geschreven, wees vrolijk gij onvruchtbare die niet baart. Breek uit en roep, gij die geen barensnood hebt. Want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan dergene die de man heeft. Tot zover. We hebben verleden week stilgestaan bij het voorgaande vers en het verband direct daaraan voorafgaand. Waar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. Hetwelk is ons aller moeder. En we hebben gehoord dat de afkomst van Isaac vast lag in de beloftenis van God. Die hij aan Abraham deed, in u zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. En niet den zade als van velen, maar als van één, namelijk Isaac. Dat is in Christus zullen de volkeren der aarde gezegend worden. Nou is Isaac ook geboren uit Abraham en Sarai, maar de achtergrond daarvan was de belofte Gods. En die werd pas vervuld toen Abraham en Sarah dachten dat het voorbij was. Ach, dat is mijn leven voor uw aangezicht. Ze hebben misschien gedacht, Sarah zeker wel, dat we ze net op tijd waren geweest nog. Anders hadden ze door een verkeerde toepassing deze zoon niet gehad, deze Ismaël. Maar we hebben gehoord dat het wonderlijke is in de beloftenissen van God, dat haar vervulling niet afhankelijk is van de mensen. Dat doorkruist eigenlijk onze opvattingen. Want wij hebben een weg uitgedacht waar langs de belofte Gods waar moeten worden. En die weg, hebben wij gehoord, dat houdt dan in dat wij aan het verbond des Heren beantwoorden. Uit genade uiteraard. En dat de Heren dan als belofte daarop al de zegeningen van het verbond, dat hij die ook aan ons gaat vervullen. We hebben juist gehoord dat dat helemaal niet opgaat. De Heren kan doen wachten en verwachten op zijn belofte. Maar de vervulling van zijn belofte is niet afhankelijk van de mens. Want ze zijn in Christus Jezus, ja en amen, Gode tot heerlijkheid. Door ons, zegt de man erbij. Want God gaat toch door. Om die belofte die in de Heer Jezus vast en zeker is, om die belofte in zondaars harten te verheerlijken, te verklaren en om ze als een levende troost hun voor ogen te stellen. En ze hebben gehoord dat de apostel uit die historische gebeurtenis, die ook geestelijke achtergronden had, dat hij daar een lijn trok, ook naar de gemeente van Galatië. Hun moeder is de belofte Gods. Ze zijn voortgebracht uit het welbehagen Gods in Christus Jezus. De God zeer zeker voor hen. Ze hadden helemaal geen achtergrond. En toch lag daar de belofte Gods aan Abraham in. U zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Hoe is die belofte hun deel geworden? Door Joden genoten worden? Nee, ganselijk niet. Dat waren heidenen. Maar de moeder waaruit ze zijn voortgekomen, dat is de Heere. Dat is het Jeruzalem dat boven is. Dat is de schepping van zijn kerk. naar zijn beloftenissen. Men zit zo gauw te zeuren vaak. Wat is er aan vooraf gegaan? Wat is er dit en wat is er dat? Ja, die gelaten die konden niks anders zeggen dan dat er aan vooraf gegaan is. Daar gij dood waart in de misdaden en de zonde. Maar de apostel wist dat er nog wat meer aan vooraf gegaan was. En dat was de belofte en de eedzwering Gods aan Abraham gedaan en zijn zaad. En uit die beloftenissen God zijn de gelaten tevoorschijn geroepen. En van die beloftenis God zijn ze afgebracht door de Judaïsten die de genade, hoe bedekt en arglistig ook, hebben willen vermengen en wegdringen door de werken der wet. We hebben gehoord, ik haal dat slechts even aan om het verband nog een ogenblik op te halen, want het keert steeds terug in deze brief. Toen was het met de rust gedaan, toen was het met de vrede gedaan. Toen hebben ze wel de toejuichingen geoogst van het Jeruzalem van beneden dat dienstbaar is, en hebben ze langzaamaan de naam van God zalige mensen gekregen, maar de zaligheid was er niet meer bij voor hen. Want dat kan niet. Je kan toch niet zalig zijn als je met één hand moet verdienen en met een andere hand wat je tekort schiet nog wat moet proberen bij te krijgen. Dan kan je toch niet zalig zijn. Dat is een voortdurende spanning. Dat is die voortdurende kwelling, die voortdurende onrust die vloeit uit ons overspel. En daarom heeft de apostel zo vreselijk scherp heeft hij geschreven. En ook zo liefelijk als een vader. Want de apostel wist heel goed, hier staat niet wat op het spel. Het gaat hier niet zoals mensen dat zo graag formuleren. Die heeft die ligging en die heeft die ligging en die heeft die ligging. Nee, de apostel voelt aan, het gaat hier over de fundamenten der zaligheid. Of genade of werken. Of vervallen van de genade en overgeleverd aan de werken, of vrij van de werken en gevangen in de genade. Met, en dat wordt het wonderbaarlijke, een overvloed aan goede werken. Maar goed, daar hoeven we nooit voor naar ons eigen te kijken. Ik bedoel, als je dan de lijn recht mag zien, dan zul je toch moeten zeggen wat Luther ergens zegt, goede werk, ik heb ze niet. En ik wil ze niet. En als ik ze heb en een ander heeft er wat aan, doe je je winst mee, doe er je winst mee. Maar voor mij, voor hem was het uitgesloten. Hij wou zeggen, als het over het zalig worden gaat, dan heb ik er allemaal niks mee te maken. Daar loopt het niet over. Daar kan nooit de grond der zaligheid, daar kan nooit de vrede, maar daar kan ook niet de vreze des Heren uit voortvloeien. De kinderlijke vreze des Heren. Er kan hooguit een slavenstand uit ons spruiten. Van de zweep. En van pas op en dit en dat. Maar dat is niet die vrede die het verstand te boven gaat. Nu gaat de apostel nog een gewichtig element toevoegen aan zijn betoog. De Heilige Geest leidt zijn gedachten naar de profeet Jesaja. In dat 27e vers. Ik wil er wel boven schrijven, wonderen aan de doden. Want dat doet God, wonderen aan de doden. Dan gaat hij die vrijheid, die blijdschap, die goddelijke oorsprong, maar ook voortzetting van de zaligheid, die goddelijke belofte, die gaat hij nog nader omschrijven als dat ze ook in het Oude Testament gevonden wordt. Waar de Judaïsten zo graag over spreken. Want de Judaïsten die zullen bij voorkeur niet zeggen wat er hier geschreven staat. Die aanhaling uit Jesaja 54, wees vrolijk gij onvruchtbare. Dat zegt een Judaïst nooit. Een Judaïst zegt liever, je moet er maar om vragen. Je moet er nog meer om vragen. Je moet het vlees kruisigen. Je hebt nog ten bloede toe niet gestreden. Daarom kan de judaïst nooit anders eindigen dan in het klooster. Daar kun je wel nagaan. Met alle bedekte gruwelen daaraan verbonden. Want er is niets dat Adam in toom kan houden behalve de genade Gods. Of de rem door God eraan gezet. Maar ja. Paard wordt ook gebreideld en het wild gedierde. Maar Paulus zegt, laat zulke een dwang voor u niet nodig wezen. Mag je ook hier wel van zeggen? Dan gaat hij nog verder. Om nog meer redenen bij te dragen. Om ze weer terug te brengen. Want immers Paulus had gezegd dat hij in arbeid was om te baren. Zo smartelijk was het hem. Zo verdrietig was het hem. Dat het zo ging. Want het gaat ten koste van het lam Gods. Van zijn werk. En dan gaat het ook ten koste van hun zaligheid. Want er is geschreven, zegt hij, wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart. Ik geloof niet dat het letterlijk zo bestaat, maar het doet niet ter zake. Jesaja staat misschien een woordje meer of minder, maar de mensen hebben erover getopt en gedacht, ja, hoe kan dat toch? In het Nieuwe Testament staan wel eens veel woorden. En als je daarna kijkt in het Oude Testament, dan staan ze wel eens een beetje anders. Maar het is geen probleem. Dan hoef je niet voor een vertaling ter tafel te brengen. Te zeggen, ja, maar er was ook een vertaling. Nee, dat is heel eenvoudig. Want wie heeft er alleen recht om de schrift aan te halen naar haar bedoeling? Al is het in andere woorden of iets, de Heilige Geest. Geen mens heeft het recht om te veranderen, maar de Heilige, of om te veranderen, of om het, laten we het zo zeggen, om er wat uit weg te laten, of om er een woord bij te zetten. Maar de Heilige Geest, die kent het woord, want hij heeft het laten opschrijven. En dan zie je wel eens dat soms aanhaling in het Nieuwe Testament van het Oude Testament iets andere woorden hebben, of als je het zo letterlijk leest. Maar het is altijd goed. Want de Heilige Geest doet het. Wees vrolijk, gij onvruchtbare die niet baart. Breekt uit en roept, gij die geen barensnood gehad hebt. Eigenlijk, als de profeet Jesaja dat schrijft, dan heeft hij voor ogen niet alleen de omstandigheden toen en die aanstaande waren van de ballingschap. Dat is ook waar, je kan er alles bij betrekken. Dat die mensen daar in Babel gekomen zijn later. En dat ze als het ware van kinderen beroofd, wat hebben ze nou nog? Wat is Israël geworden als een onvruchtbaar volk? In plaats van een naam die er vanuit ging ten goede, ging er een naam ten kwade vanuit onder de heidenen. Zoals dat op zich kan is er al met recht een onvruchtbare genoemd worden. Die door de Heer getroost wordt, maakt de plaats uw tent te wijd, slaat u binnen vast in. Want er zal er zoveel geboren worden dat de tent te klein wordt. God zal de blinde heiden nu van hem gescheiden zijn heil doen herkennen. Want het gaat toch tenslotte om het geestelijk zaad Abrahams. Die ook uit zijn vleeselijk zaad gewonnen worden. Maar het is niet beperkt tot Jood of Griek. Het omvat alle volk en natie. Alle volken der aarde. Dus in dat verband klopt die tekst ook goed. Zou je zeggen, ja, dat is een wonderlijke gedachte dat de Heer een berooid en geplunderd volk, waar totaal niks meer van uitgaat, waar alles verwoest ligt, tempel en altaren, dat de Heere ze komt vertroosten bij monden van de profeet. Ik zal u zeer overvloedig maken. U zullen aan alle kanten toegebracht worden. Tot van het uiterste der aarde. Maar ik denk dat de profeet eigenlijk toen ook de hele lijn van Israël op het oog had. Je kunt al in het paradijs beginnen, bij Adam en Eva, maar laten we ons bepalen tot Israël. Het volk dat hij verkoren had. Als die Abraham geroepen werd en de Heer had zijn belofte gegeven, dat hebben we gehoord, wat was er toch eigenlijk tenslotte aan materiaal voorhanden? Niks meer. De mens is altijd bezig met de mogelijkheden, begrijp je? En zolang die in de mogelijkheden is en hij denkt dat hij op Gods weg is, dan lukt het ook. Abraham had zo een zoon bij Hagar. Maar de Heere gaf aan de onvruchtbare het bevel om vrolijk te zijn. Krachtens zijn belofte, ik zal u geven. Ja, Sarah mocht denken wat ze wilde, maar ze heeft door het geloof kracht ontvangen om zaad te geven. Toen eigenlijk en zij zelf en de man afgeschreven was wat dat betreft. Toen het materiaal als het ware, om het zo te noemen, niet meer voorhanden was. De moeder in Sarah verstorven. Abraham's kracht vergaan. Toen werd het geloof gericht op de beloftenissen Gods. En in dat geloof hebben ze samen geleefd. En hebben ze een kind ontvangen. Sarah heeft zichzelf niet aangemerkt. De moeder die in haar verstorven was. En Abraham heeft zichzelf niet aangemerkt. Al was hij 100 jaren oud. En ik stip slechts wat aan, maar dan moet je de lijn eens van Israël in gedachten. Sarah. Rebecca, precies eender, onvruchtbaar, Rachel, zo ga je maar door, telkens weer, totdat je in het Nieuwe Testament eigenlijk, ja, ook bij ene terecht komt, die zegt, hoe zal dat zijn, terwijl ik geen man ken. Hoe zal dat mogelijk? Hoe zal dat zijn? Voel je dat wonderbaarlijke, dat het werk Gods eigenlijk altijd een wonder is. Midden in de dood. Midden in datgene wat niets is. En waar je vaak nog van moet zeggen, niet naar gevraagd. Of vergeten. Ik denk dat Zacharias en Elisabeth ook zo zachtjes aan wel opgehouden zijn met bidden. Om een kind. Toen ze al zo oud geworden waren. Ja. Dat is toch wel te verstaan. Want de mogelijkheden zijn nu voorbij gegaan. En de Heer werkt middelijk. En nou zijn we te oud geworden, Elisabeth. Dus dat gebed, dat moet, of die zaak moeten we maar dragen. Dat het zo zijn zal. Wij geen kind. Ja. En als de boodschap komt tot deze onvruchtbare Zacharias. Dan gelooft hij niet. En hij wordt met stomheid geslagen. En toch moet hij vrolijk gaan zingen. Dat is wel een straf voor hem geweest. Want hij wou graag gaan zingen toen hij hoorde dat Elisabeth in verwachting was. Maar ja, hij moest nog een poosje geduld hebben totdat de Heer. Maar zijn vrouw mocht het in zijn plaats doen. Het kwam alles goed. Maar ik stip maar slechts aan wat wonderlijk in de schrift. En nu begin ik eigenlijk nog maar aan het verkeerde eind. Het verkeerde eind. Want het centrum waaruit Abraham en Sarah en Rebecca en Rachel en Zacharias en Elisabeth en Maria kracht ontvangen hebben, lag in de knecht des Heren, in het beloofde zaad zelf. Want David was niet de wortel van Christus, maar Christus was de wortel van David, waar David zijn oorsprong uit had. Waar David in begenaam en Abraham en Isaac en Jacob. Nu neemt de apostel als het ware al die achtergronden, vormen als het ware het schilderij dat hij de gelaten voorhoudt. Om ze aan te wijzen dat het en in de natuur zoals het bij velen ging, in het Oude Testament, en in de genade en ontferming Gods, altijd een wonder, het wonder is het leven in de dood, blijdschap in droefenis, waterbeken in de wildernis, woestijnen en dorre plaatsen die vrolijk worden. Daarom, in het verband van de Galatenbrief, staat deze veelomvattende waarheid in zonderheid in het teken van het persoonlijke. Van het persoonlijke leven. Van de bevinding die ook de gelaten deelachtig waren, die wordt als het ware te hulp geroepen. En dan gaat het woord zeggen, er staat geschreven gelaten, wees vrolijk, gij onvruchtbare, maar de onvruchtbaarheid was de dood. En zeker in dit geval, als het een eenzame betreft, als je het beeld ergens in al zijn ellende strak in dit woord vol zou houden, dan zou je zeggen, een vrouw die onvruchtbaar is en verlaten is, geen man meer heeft. Je zou zeggen, dat is in dubbele zin onvruchtbaar, aan alle kanten. Maar goed, bepalen we ons tot het eerste, wees vrolijk, gij onvruchtbaar. Wat betekende dat iets vreselijks eigenlijk? Rachel trok het zich zo aan dat ze zei, geef mij kinderen of ik sterf. En Jacob zegt, ben ik dan in de plaats van God? Zo zie je in het hele lijn, in het hele volk Israël, zie je die bitterheid, dat oordeel ook. Was een zegen als de Heere dat gaf. En met dat onthouden, dan was dat een ellende. Je was aan alle kanten eigenlijk uitgeschakeld. Je deed niet meer mee in Gods grote heilsplan, waarin de allerdiepste verwachting werd uitgemaakt door het Hij zal komen. Hij komt. Het zou wel zeer eigenaardig zijn, om barmhartig haast zou je zeggen, om tegen een zulke in Israël te zeggen, wees vrolijk. Gij onvruchtbare, die niet baart. Dan zou mensen zeggen, ja, mas alsjeblieft uit, met die onzin. Als je nog een woord van troost hebt, dat het misschien mogelijk is dat het nog eens wat worden kan. Als je nou zeggen zou, ja, nou ja, desnoods dan als met Sarah over een jaar, om deze tijd des jaars zult gij een zoon hebben. Maar om op te roepen, tot vrolijkheid. Midden in de onvruchtbaarheid, die niet baart, zet er eens een streep onder. Die ook niet baren zal, let wel. Let wel, want wij zijn vreselijke knoeiers. Want wij denken altijd, ja, vandaag niet, dan morgen en dan overmorgen. Misschien. Zo zit onze eigen willige godsdienst in elkaar. Ja. Ik kan wel zeggen, mens bedoelt het goed, hij wil alles doen. Ja, dat kan best zijn. Godvruchtige Joden en Jodengenoten. Maar hij wil niet wat God wil. Hij wil niet wat de Heere wil. Waarom niet? Ach, hij wil het misschien wel, maar het is voor hem verborgen. Het is niet te begrijpen. Het klopt in geen enkel opzicht met zijn natuurlijk overleg en verstand. En omdat het verstand dat wij menen te hebben onze leidsman is, is zo'n woord ook een akelig woord. Of ja, ik hoorde ook eens iemand, toen ging het over de vruchten des geestes. Dat noem ik weer als een ander uiterste. Die zei, nou, voor mij is het zo, ik heb het ook heus wel eens hoor, dat ik 's morgens naar mijn werk ga, zegt hij. En dat ik nog niet op mijn werk ben, dat ik zeg, Heere, wat ben ik toch slecht. Hij zei het nog iets grover. Ben ik toch. Maar ja, dan mag ik toch ook denken aan het kruis van Golgotha. Dan ben ik toch weer blij. En als ik dan kijk, en dan begon hij een serie goede werk op te noemen, wat hij allemaal deed. Die had hij aangesproken, dat bracht zijn werk mee, dat hij met veel mensen, voor die was hij een leidsman geweest, voor die een gids, die had hij op nippertje nog uit de put gered, en die. Het ging allemaal zo, ja, hoe moet ik het zeggen, zo, ik weet het niet. Je voelde er iets in dat je zei, ja, maar Gods werk, dat is niet een rekensommetje. Dat is niet een logisch redeneren. Oh ja, wat ben ik toch slecht, nee, tegen. Maar ja, God zij dank. En het kruis is er toch ook. Hè? De zonden zijn toch vergeven. En als ik dan weer zie wat ik allemaal nog mag doen, hè, ja, dan mag ik toch ook daaruit wel concluderen. Zo ja. Toen werd er zo de vraag gesteld in dat gezelschap. Die mensen, wat denk jij daar nou van? Ja, oud gereformeerd man zei, ik wil niet met hem ruilen. Ik zit liever onder de tafel, of meer onder de tafel dan erboven. Ander zei, ja, je kunt er toch weinig van zeggen, want ja. Ik was de jongste van het groepje, maar tenslotte kwam er ook aan de beurt te zeggen. En Daan, wat denk jij ervan? Ik zei, ja, ik weet niet zo gauw hoe dat formuleren wordt. Dus één woord dat me in deze wel in de gedachte komt, dat was dit woord. Wees vrolijk, gij onvruchtbaar. Ja, maar dan moet ik niet boos worden als we dat nog even met elkaar zo noemen. Ik zeg, als God nou zegt, wees vrolijk. Als de Heere nu alle hemelse geschut aandraagt om die ellendige nog een glimlach op de lippen te toveren. Is het, dan kun je wel nagaan dat het te ver vandaan is. Dan kun je wel nagaan dat we niet anders voor handen hebben dan onvruchtbaarheid, dan dood en dan ellendigheid. En dat we niet zeggen, oh ja, maar ervan nemen. Dat leert de Heer in alle ellendigheid, in alle aanvechting, in alle nood. in alle tegenstrijdigheid, in alle verkeerdheid en verdraaidheid. Daarom is het ook zo'n groot wonder. Waarom kan u het ook niet begrijpen? Dat die Heere dat zegt, dat hij opgeroepen wordt tot vrolijkheid. Want in vrolijkheid heeft hij grote lust. Een zondaar, ja, hadden de gelaten ook. Ze zijn nog nooit in hun heidentijd zo blij geweest. Nu waren ze echt blij geworden. Blij geworden. Waar waren ze blij mee? Met dat godsgeschenk. Met die vrucht van des vaders welbehagen. Die geboren was uit een vrouw, zonder toedoen van de man, niet door de wil des vleeses, nog des bloeds. Daar waren ze zo blij mee geweest. Daar waren ze zo recht vrolijk over geworden. Over die gerechtigheid hadden ze zo verwonderd elkaar aangekeken en gezegd: van waar komt ons zulke heil? En toen heeft de apostel teruggewezen naar de gewisse belofte en de eedzwering. God, het heeft God zoveel duizend jaren geleden gezegd, mensen. Zo wou je ook met geen volken handelen, zoals die nu met jullie handelt. Die hebben dat gemist. Maar nu is de zaligmakende genade Gods verschenen, ook aan jullie. Toen waren ze blij. Maar ze zijn door alles wat erbij gekomen is van de verkeerde kant, door al die sluwe judaïsten, zijn ze er al een eind vandaan. Want ze zeggen tegen de judaïsten: je hebt toch eigenlijk wel gelijk, als ik naar het leger des heils kijk, wat doe ik dan toch eigenlijk? Als ik naar die kijk, ja, wat doen we dan toch eigenlijk weinig? Ja, een mens moest toch eigenlijk iedere dag, en die moest toch ieder ogenblik, en die moest als levendig mens toch wel dag en nacht huilen en schreeuwen vanwege zijn zonden. Ze hebben er mooie waarheden voor. Hij moest. Ja, en omdat ze dat niet allemaal zo in één keer hebben, ze zijn wel op weg om te komen, proberen ze tenminste, dat baart droefenis, hè. Dat baart droefenis. Dan zeg je, ja, als je gaat denken dat het zo is en zo moet, en het is er niet, dan ga je steeds een schepje erbovenop. Totdat je tenslotte de stand inneemt die de judaïsten graag willen dat je inneemt. Welke stand is dat? Als ik me niet bedrieg, want als ik op mezelf zie, zal het nog een eeuwig wonder wezen. Als zo een, ja, dat klinkt wel aardig. Als ik me niet bedrieg, doorzoekt u zelf een nauw, ja zeer nauw, dat misschientje. Maar waar dat misschientje? Om die ongelijkvormigheid. En als ik nou maar eens wat, hè? Als ik nou maar weg. Ja, en ze waren zo vrolijk geweest. Ze waren zo goedsmoeds geweest. Ze hadden zo gezongen: geloofd zij God, die zijn genade aan ons heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. Toen ging het vanzelf goed. Toen waren het hele gewone mensen. Heel gewone mensen. Die van niemand werden onderscheiden, en zij onderscheiden zelf wel alle dingen. Gewone mensen. En die vrolijk wandelden op zijn weg. En nu opeens zijn mensen geworden zoals in deze tijd ieder mens is. Mensen vol met problemen. Als je geen probleem hebt, dan tel je al niet meer mee. Dan ben je of zo dom dat je met een bord voor je hoofd loopt. Maar als je geen problemen hebt, tel je niet mee. Maar dat is het hele leven, een probleem. Zo praten de mensen in alle kringen. Dat is in de godsdienst zo'n maatschappij, overal. De mensen kijken gewoon heel gek als je ergens niet zo druk over maakt. Ja, nou ja, dat begrijp ik allemaal niet. Ik heb niet zoveel verstand van al die dingen, maar... Nou, mijn man, denk je daar dan niet? Ik had het eerlijk gezegd, nou, het zegt, begin ik eraan te denken, maar... Oh, voel je. Nou, zo is ze gaan nu ook geweest, hè. Maar, zeg, Jesaja, Paulus haalt hem aan. Dat gold toen, dat gold daarvoor, dat geldt nu nog. Zegt Paulus, wees vrolijk, gij onvruchtbare. Ja, zegt u maar. Ze waren toch onvruchtbaar. Dat hebben ze toch geloofd. Nou, ik denk dat ze geloofd hebben. Ze hebben niet geloofd in hun onvruchtbaarheid. Maar ze hebben geloofd in de vruchtbaarheid van die ene borg en middelaar. Dat was hun geloof. Een zondaar gelooft niet in de dood. Hij doet het wel, maar dat is niet goed. Het is niet goed dat hij zijn eigen voor zo waar houdt en zijn zonde voor zo waar houdt. En dat hij Gods genade als een ademtocht gelijk maakt. Ijdelheid. Doet hij misschien wel. Maar dan zal de Heer hem ook in onderwijzen dat hij zegt, o God, wat ben ik een dwaas. Ik verteel me aan alles. De zonde. Is niet erg. Ja, het is erg genoeg. Erg genoeg. Het is erg genoeg dat wij van het uur van ons ontvangenis af zonde zijn. En daarom dat zijn toorn over alle zonde is. Erg genoeg. Maar dat het nog erger is. Nog erger is. Nog God onterende, dat ik dat dierbare bloed van Christus minder maak dan mijn zonde. Mijn misdaad is te groot dan dat ze me vergeven wordt. Dat zien we zo niet. Leert de Heer ook wel eens zien. Hè? En jij kan schamen vanwege je zonde, je dwaasheid en zegt, wil uw knecht niet voor uw viers gaan dagen. Maar ook als de Heer je oog ervoor opent voor die zonde. Dat je zegt verschrikkelijk. Er staat hij met allebei zijn godsdienstige hand is die bezig om zijn schuld te verwerken. Zijn schuld. Alsof hij die schuld weg moet dragen. En hij heeft het over schuldenaar zijn. Schuldenaar. Om schuldenaar moet. En dat is zo geweldig gewichtig. Dat het voor zijn oren verborgen is. Dat God alles doet. Want je hoeft geen schuldenaar te worden. Als dat waar was, werd er niemand meer zalig. God maakt schuldenaars. Dat doet de Heer. Want als hij heel je leven voor je ogen afrolt met al zijn zonden, dan ben je geen schuldenaar. Dan zeg je, als ik dat nou maar niet gedaan had, of dat, dan zou ik misschien nog bekeerd kunnen worden. Dan zou ik misschien nog zalig kunnen worden. Maar nou dat, hè. Dat puntje. Maar dan gelooft hij nog niet. Dat het allemaal schuld is waar hij zich in beweegt. Dat zijn bestaan op aarde al schuld is. Al doet hij nog niks. Want hij leeft buiten de gemeenschap met God. Die hij niet meer bedoelen kan. Oh, ik denk wel eens, Heere God. Wij zijn zo dwaas. Schraag op uw spoor toch alstublieft mijn wankelende gangen. Want eer ik er erg in heb, heb ik de werken met uw genade zo vervlochten dat het vrije genade lijkt, maar ondertussen niet andere uitwerking heeft van wij moeten dit en wij moeten dat. Komt de mens dan schuldenaar zijn en recht toe en dit en dat. Wat is dat dan anders dan werken? Ja. Daar klinkt het woord niet tegen. Die kunnen ook niet vrolijk zijn ook. Dat kan ook niet. Dan kun je toch niet vrolijk zijn. Als je nog 100 en nog eens 100 moeders hebt en dit en dat. En dan zijn nog zulke mooie moeders van schuldenaar en zondaar. Ik heb het zelfs wel eens gedacht als het ging over zondaar voor God. Als een mens zo met de vuist op de tafel zit, dan ben je zondaar voor God, moeten we worden. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Die zal eens verloren moeten. Dan denk ik wel eens, ben je, ik weet niet hoe je bedoelt, ben je niet een klein beetje misschien in de weg. Dus ik denk dat de Heer Jezus gekomen is voor mensen die verstand hebben van hun zonde en ellende, dan ben je wel in de war hoor. Want hij is gekomen opdat wij iets zouden verstaan wat een ellendelingen we zijn. Alles is genade, ook dat. Ook dat is genade. Kunt ge dit alles volkomen houden? Neem ik. Dat is Gods genade. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Wanneer de Heilige Geest komt met het woord, dan wordt in één ogenblik openbaar de ledigheid, de dood. Dan wordt er in één keer dat spinnenlach een ogenblik weggevaagd. Oh, nooit geweten. Want een heiden denkt, ik ben rijk en verrijkt. Maar een Israëliet denkt ook, ik ben rijk en verrijkt. En weet niet dat hij is jammerlijk, arm, blind en naakt. Maar nu komt het dierbare evangelie, het woord Gods. En waar dat woord Gods komt, ja, daar is er een lamp die schijnt voor onze voet, een licht op ons pad. En dan komt het allemaal uit. Zeg je, hè? Hè, ik dacht dat ik... Ja, wat dachten we? Nou ja, ik wist wel dat ik niet volmaakt was, maar... Maar... Ik was toch nog wel... Nou ja, niemand kon er toch een vuile vinger op mij leggen. Nou komt het woord van God. En dat woord, dat zegt me... Oh... Al heb ik nog nooit iemand vermoord, wat een smerige doodslager dat ik ben. Een overspeler, een dief, een leugenaar, een beeldendienaar, een ontheiliger van de rust. Ja, ja, het woord komt. De wet des geestes, des levens in Christus Jezus. Dat is wat anders dan dat Mozes dienaars de wet verkondigen. Maar Jezus verkondigt de wet. Die draagt hem in het diepst zijn zin gelot. Zijn oogopslag, zijn gang door het leven was geheel hef. Als je wil weten wat de wet betekent, dan heb je nodig een oog op de Heer Jezus. Daar zie je wat de wet bedoelt. Wie overtuigt mij van zonde? Jij? En er liepen nou al die ellendige overspelers en overspeelsters rondomheen. En de een zie je eigenlijk ook bij. Die dacht dat hij het er al beter afgebracht had dan de ander. En dat hij ook al hoger stond dan de anderen. Al werden ze alle aan u gered, ik niet. Mijn liefde zit iets dieper tot u. Die anderen kan ik me indenken, ja. Zo erg, zo erg. Daar loopt Gods heilige wet op de aarde. In vlees en bloed. Hij draagt hem, hij doet het hem. Waar nu dat woord komt van de zaligmaker, daar komt de armoe openbaar. Daar komt de onvruchtbaarheid openbaar. Daar komt openbaar dat ik eigenlijk zo'n ellendige afwijker was. Dat ik met mijn boze handen greep. Vergreep Gods heilige wet die eigenlijk al niet anders gezegd had. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft. In hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat komt wel uit. Waar het woord kwam. Predik het evangelie aan alle creaturen. Daar zijn ook onvruchtbaar. Daar komen ze. Daar worden ze onvruchtbaar. Daar worden de moeders van vele kinderen onvruchtbaar. Daar komt het uit wie wij zijn. Wat heeft de apostel toen gezegd tegen die gelaten? Toen hij, ik preek er een beetje menselijk over, dat mag wel. Toen hij die beteuterde en verslagen gezichten zegt, ja maar man, hebben we dan nooit. Toen zei, nou ik zal nog een stapje verder gaan, ik zal het jullie precies vertellen. Nog nooit. Die onbekende God, die verkondigt jullie. Wij hebben nog nooit, wij derven de heerlijkheid. Ja. En toen midden in die ledigheid, in die onvruchtbaarheid, waar ze toch niets bemerkten, waar ze niets voor handen hadden, waar ze ook op niets terug konden vallen, daar heeft de apostel betuigd: ik heb een vrolijke boodschap, ik kom om het evangelie te verkondigen. En dat betekent blijde boodschap. Toen konden ze het helemaal niet meer begrijpen. Ze hebben gezegd, vertel verder. Vertel gauw verder. Wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart. Vroeger wel, nu niet meer, hè? Nee, nu niet meer. Nu is er niets. Wees nochtans vrolijk. Ja, maar je kan toch niet zomaar vrolijk zijn. De Heere zegt het, de Heere beveelt het. De Heere, ik voel het zo aan, dat net is alsof het is, er staat een orgel, of er staat een harp, en de Heere Jezus, die staat eraan, en daar staan een heleboel ellendige mensen, ze hebben het woord gehoord, en ze hebben het geloofd, dat wij God verlaten hebben, maar dat God zijn geliefde zoon. Er is geen enkele reden meer tot vrolijkheid aan hun kant. Ze hebben geen orgel meer, geen harp meer, er is niks meer. Hier zegt de Heer, hier is de orgel, hier is de harp. Hier is de muziek, hoor maar. Ja, want je kunt zelf erop tuteren, maar het gaat niet. Maar die dierbare koning, die gaat verder. Zeg, hoor maar. Die speelt, de Heilige Geest speelt op de harp, op het orgel. Vrolijkmakende klanken. Hoor en dacht, het is een heel andere muziek dan dat ze ooit gehoord hebben, een heel ander geluid. Het is een ademtocht. Het is zuurstof in een stikhok. Het is het werk, alle werken. Het is Gods werk wat aan hun oor geopenbaar wordt. Want de apostelen gaan nog verder, gij onvruchtbare, die niet daar. Die niet baart, breek uit. Want je voelt je eigen gevangen. Je voelt je eigen ook besloten. Je kan niet zeggen, denk je. Je zit tussen een muur. Welke muur? Dat je nog nooit wat gedaan hebt, dat God de behagen kon. Ja, nog erger, dat je nooit geen belang gehad hebt. Bij zaligheid. God heeft er belang bij gehad. Breek uit en roep. Roep. Nog roepen ook. Ja, hier wil het geen roepen zeggen zoals Rachel. Geef mij kinderen of ik sterf. Nee. Hier wil het iets heel anders zeggen. Roep uit de keel. Houd niet in. Al kan niemand het verstaan, al zijn het zelfs geen verstaanbare woorden. Het is alsof de apostel Paulus een ogenblik, zelfs te ware, trekt tot dat wonderbaarlijke geheim, waar het geloof zich gaat richten op hem, de enige wijnstok en vijgenboom van Gods welbehagen. Die zijn naartoe wil trekken. En alsof dat hij ze in die stand wil plaatsen die ze bij het begin hadden, dat telkens als ze hoorden, de naam, Jezus zalig maken. Toen riepen ze, wat een wonder. Toen zeiden ze, die naam is voor het oprecht gemoed van al zijn gunst volk zoet. Trek die ze weer naartoe. Breek uit en roep. Ja, ja, je kunt nog zeggen van de Judeisten dat ze liegen. Dat kan en eruit breken. Maar als je zelf een judaïstisch gevoel hebt, of je wordt zelf aangevochten door de duivel, door de wet of wat dan ook. Dat is moeilijker zou je zeggen. Nou, laat God voor gaat spelen, trekt hij ze naartoe. Want het kan niet anders. Het is van de doodarmoe dat het niet anders kan. Het is van de ellende dat ze vrolijk worden, zou je zeggen, om zijn blijde boodschap. Het is ook omdat het waarachtig waar is dat ze zeggen. Geen vrucht, niet baar. En roep gij die geen barensnood hebt. Dat wil ook dit zeggen. Gij die zelfs de innerlijke werkingen, de drang, waar de mensen zo over spreken, de liefde van Christus dringt mij. Waartoe? Dringt mij. Om vanavond met u te komen praten. Om die nood hebben ze niet. Die barensnood. Als tenminste nood is zo, dat weet ik niet. Dat laten we over aan de Heer, die dat eenmaal oordelen zal. Die barensnood van de mens. Oh, daar zit alles vol mee. De kerk wordt dodelijk zoveel barensnood. Vreselijk. Eeuwenlang hebben we de taak verwaarloosd ten aanzien van de wereld. Eeuwenlang hebben we zus en eeuwenlang hebben we zo. En we kunnen niet geloven dat de verloren zaak is. Dat onze handen afgehakt zijn. En dat we niks anders doen dan bezoeken. En wat wordt er gebaard? We zijn er gelukkig achter gekomen nu. Achter de taak van de kerk. Achter de plaats van de kerk in deze wereld. Gelukkig wel. En de kinderen beginnen weer op te wassen. Die er geboren worden uit de kerk. Ja. Het is nooit zo actief geweest. Nog nooit zo'n werkzame tijd gehad nu. Geld, betalen, bemoeien, overal mee, rapportjes schrijven, hoe we zus of zo moeten doen. Kinderen zat, meer dan zat. Nou ja, die ellendeling die het woord van het evangelie, die geraakt helemaal in de put. Dus dat kan. Dat kan. Want hij zegt, Heer, ik heb zelfs geen zin. Ja. Waar heb je geen zin in? Nergens in. Nergens in? Dat is toch je lust in je leven? Ik heb geen lust in je leven. Nou ja, maar als je nou ouderling bent, dan heb je toch wel zin om op huisbezoek te gaan, zeker de liefde. Ja. Of als je prediker bent, dan heb je toch wel zin om, ja. Moet je van al die dingen nou aan? Wat moet je ermee naartoe? Waar Gods woord komt. Waar het evangelie komt. Waar de boodschap komt. Die donker en licht naast elkaar zet en van elkaar scheidt. Die midden in de duistere nacht zegt. U is heden geboren. Terwijl de tobbers misschien net zaten te denken, zouden Gods belofte missen. Eeuwig haar vervulling missen. Vruchteloos worden afgelakt. Geen baar. Zo. Ja, en dan dit er nog bij. Ik moet het u even noemen. Het is de Bijbellezing mag ook wel een beetje een leerdienst zijn. Maar dan die barensfeer van een mens die het zo goed weet. Zie over zijn geboorte, zijn geestelijke geboorte. Die barensfeer. Hij heeft er helemaal geen besef eigenlijk van. dat het kind er weinig van merkt. Want het kind heeft die wegen niet, maar zijn moeder. Wat heeft hij zo'n mond vol over? Als hij daar aan gaat beginnen, dan komt hij eerst recht op zijn terrein, op zijn barensnoden. En als dan dat zwangere volk aangesproken wordt, maar het kind is nog niet geboren, dan zeg je, men gebruikt de raarste termen en uitdrukkingen om daarover te preken. Ik denk wel eens, dat moet je bij de verloskundige doen, zoiets. Daar is het op zijn plaats. En je moet niet zo raar doen met al die dingen. Dan zeg je wel eens, je moet goed luisteren. Ik zat er bij een paar mensen hier in Hilversum op receptie gewoon. En er zat er een paar mensen te praten. Nou, ik kon met mijn oren niet bij. Over die dochters van Job. Er werden zulke schone vrouwen in het hele land niet gevonden. Dat is het puntje. Zulke schone vrouw, dat puntje. Nou, ik zat met opwoord, maar ik denk, wat zou dat puntje nou zijn? Maar ik begreep dat daar, men bedoelde daar iets geestelijks mee. Nou, dat is toch waar, verwacht. Nou, zo is het met die barensnood ook wel eens. Ja, de apostel spreekt ook van barensnood, maar dan loopt het over iets anders. Dan loopt het omdat hij ze in het evangelie geteeld heeft, en omdat al die dienaars van Mozes, die toch nooit uitgekakeld zijn, omdat die maar doorgaan om ze van het fundament af te dringen. En nou, dan kan je wel nood van hebben soms hoor, als de Heer je dat laat zien, dat je zegt, jongen, dat is toch erg ook. Ja, de Heer het laat zien. En je ziet aan je vriend of je medebroeder, zie je zo op het pad terechtkomen, dat hij veel opgang maakt, misschien in de godsdienst van het Jeruzalem van beneden, dat wel, maar dat hij afwijkt van het spoor der gerechtigheid. Dan kan je bedroefd zijn, hè. Dan kun je zeggen, als iemand 10 minuten door praat, die heeft hem vroeger ook gekend, dat je hart al zit te huilen, dat hij denkt, waar is die nou toch terechtgekomen? Waar zit die nou in? Dat kunnen allemaal terechtkomen. Dat weet de apostel wel. O, daarom spreekt hier ellendige mensen aan. He, mensen die in het moeras zitten. Hij brengt ze terug naar het begin. Wat er was. Wat er was. Hadden jullie toen wat? Wat heeft God gedaan? Heeft God gezegd? Heeft de Heer gezegd? Nou moet je zorgen dat er aan dat boompje volgend jaar een vrucht aan. Heeft God dat gezegd? Begrijp je? Of heeft de Heere gezegd, het is uit, het is afgelopen. Je bent en je blijft vervloekt. Want het verdichtsel van het mensaap is alleen boos van zijn jeugd af. Dat heeft Paulus gezegd. Dan weet ik zeker dat hij het gezegd heeft. Dat kan niet anders. Want hij heeft verteld hoe die dierbare borg en middelaar in hun plaats afgesneden is uit het land der levenden, want de bijl kwam aan de wortel der boom, en hij is toch de wortel van het huis van David? Hij toch? Dat is enkel vrije goedheid, want die bijl hoorde wel aan onze boom, maar God heeft hem aan de boom gelegd. Dat was toch de verkondiging van de evangelie? Dan kan heel de wereld zeggen, het is rechtlijnig. En alle godsdienstige mensen, het is te eenzijdig. En ze kunnen soebat om zeggen, om het nog een jaartje te proberen. Ook nog dit jaar. Maar met de 3 jaar is de koning uit het land der levenden weggekapt. En hij is uitgerukt. Ja, dat was ik. Moet je goed begrijpen, daar heeft God zijn lieve zoon, die nooit geen kwaad gedaan had, niet mee bedoeld. Maar daar heeft hij ons mee bedoeld. Want hij was de tweede Adam. Die had barensnood. Die werd geperst totdat het alles zou zijn volbracht. Die kreeg het niet op de koop. Die kreeg het niet uit genade. Zoals een ellendige zondaar het in de schoot geworpen wordt. Die kreeg het alleen door het allerbitterste lijden heen. Door de weg van voldoening en verzoening. Ja, als je in de Heer Jezus gelooft, dan laat je barensnood graag schiet voor de zijn. Nee, Heer, kom niet meer in aanmerking. Sta tegen de muur op, vlieg of dat ik onder de grond kruip, maar het is afgelopen met. Ja. Ik weet wel dat het een les is die heel het leven doorgaat. Als ik denk dat ik een klein stukje zie schemeren, dan verliest hij het weer uit het oog. Dat beken ik. Maar ik mag het u verkondigen dat het al zo is. Al zo is. Dat is de gelaten niet verkondigd. Nou jongens, je bent nou 30 jaar onvruchtbaar en nou nog 30 jaar vruchtbaar. Ziektijd voor elkaar krijgt. De apostel heeft gezegd. En die oude mens die is gestorven in Christus. En bij ons gaat hij eraan. Dat boze bestaan, dat gaat eraan. Dat moet eraan. Dat moet eraan. Als je geen raad weet, leven door het geloof des Zoons van God. Maar niet door te denken dat je zo'n braver bent. Of door te denken dat je zegt, nou, vroeger, ja, toen, maar wat ben ik nou toch een heilig mens. Nee, vroeger was ik een heilige heiden. Maar nu ben ik een goddeloze zondaar die aan de hand van het dierbare evangelie mag wandelen. Die zorgt, die leidt mijn voet. Ik kan het niet anders zien. Ik weet dat een hoop mensen misschien, maar dat of u of ik het ben, hoe het ook gebruiken of misbruiken, dat doet aan de waarheid niks af. Maar zo is het. Dit is Gods waarheid. Roep gij die geen barensnood gaat hebben. Waarom? Roepen. Iemand die barensnood heeft, die kan roepen van benauwdheid. Ja, dat heeft hij gedaan. Toen hij riep, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Roep. Roep, zegt de Heer tegen die onvruchtbaren, die dat niet hebben. Roep eens. Wat roepen? God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Hij heeft door wonderen ons bevrijd. Dies juichen wij en zijn bevrijd. En zijn verblijd. Roep. Roep uit dat de Heere God is. De Heer heeft Jacob vrijgekocht en verlost uit de hand desgene die sterker was dan hij. Nou, dat is toch een troost. Als er nou werkelijk, want die hebben ook ontdekking, dat is maar schijnontdekkingen. Dat is zo'n ontdekking dat ik heb wat zonde gedaan, weet je wel. Maar nou mag ik ook nog ontdekken dat ik wat anders heb. Vanmiddag heb ik nog dit gedaan en ik heb die nog, ja. Maar die nou nog akeliger is, hè? Die nou voor God beleed. We zien vandaag wel dat hij zegt, ik dorre boom. Er is geen grassprietje op die akker te vinden wat gode beharen kan. Ja, je hebt toch wel gebeden, man. En dat weet ik eigenlijk niet. Ja, dat wel. Je hebt toch ook wel gelezen, man. Och, ik dorre boom. De Heer komt en zegt, wees vrolijk. Wees toch vrolijk. Moet je daar dan blij mee zijn? Nee, daar mag je bedroefd om wezen. Je moet niet blij zijn, want dat kan ook, hè. Dat kan ook nog. Zo geraffineerd goddeloos zijn we ook nog. En dat we blij zijn met onze ellende. Het is gewoon een erezaak geworden als een mens zit te vertellen dat hij in de opstand is tegen God. Dat hij zijn vuisten balt naar de hemel. Dat was een diepgang. Hij durft het zelfs nog te vertellen. En de mensen zeggen, kostelijk. Begrijp je? Maar dat de Heer die kostelijkheid, dat het een eeuwig wonder is, dat de Heer hem niet met die kostelijkheid in de eeuwige rampzaligheid stormt, dat is onbegrijpelijke genade. Dat is alleen maar Gods genade. Maar die het nou gelooft, die geen barensnood gehad hebt. Hebt. Dat gaat heel ver, hoor. Heel ver. Hebt. en die nu door de judaïsten benauwd wordt en zegt, zie je wel dat het niet waar is, zie je wel dat het niet echt is, want als het echt was, dan. En dan schotelen ze een vleeselijke heiligmaking voor, die ze erop nahouden. Die schotelen ze je voor. Maar raak niet en smaak niet, dit roer niet aan. Maar, dit, die geen barensnood hebt. Begrijp je? Die niet zegt, ja, als ik dat nog eens, als ik nog eens bij me had, die het niet hebt. Oh, ik denk wel eens in mijn eigen, dan zeg ik stilletjes, heren, wanneer geloof ik nou toch, die niet heb. Die niet heb. Wie gelooft die dan toch, hè? Wanneer gelooft die toch? Wat wankelt die toch altijd op twee schoenen? Waarom? Op één schoen. Waarom? Waarom? Hij wil die niet heb en wel heb, wil die met elkaar in verbinding brengen. En hij krijgt het niet voor elkaar. Want er is altijd nog wel iets over om te zeggen. Oh, wat heb ik nou? Altijd iets zo. Dan komt de Heer, want bij de oprechte, bij zijn kinderen is het niet een spelletje, maar ze kijken vaak somber uit hun ogen, hoor. Somber uit. En ze weten zeker als die dienaars van Mozes ze nog meer komen benauwen, dan kan het zo zijn dat ze nog in de kinderschoenen zo benauwd worden, dat ze steeds somberder kijken. Die niet heb. En als hun niet een spelletje, dan zeggen ze van, och heren, moet je zo horen bidden, als het nou eens anders mocht worden. Och, als ik nou eens zoals die of zoals die mocht zijn. Als ik nou eens zo. Want ik moest toch eigenlijk s'nachts opstaan om u te loven om de recht uw gerechtigheid zevenmaal. En die dominee zegt het toch ook, van dat bidvertrekje driemaal daags. Naar het oosten gewend, met je aangezicht, mensen ben je er een vreemdeling van dat bidvertrekje. En ik heb het niet, een bidvertrekje. Gebeurt wel eens in de kelder of op de zolder of waar dan ook, dat hij zegt, o God, ontferm u. Aanschouw toch uw gezalfde koning. Maar in de bidvertrekjes viel ik in slaap. Of het greep naar een boekje, of een romannetje, of een krantje. Zo ernstig was ik. Verloren. Juich, breek uit, roep die geen barensnood hebt. Roep toch, zoals het bij de aanvang gelaten. Toen kwam er al alles tegenop. Maar zo is het nu nog, nu nog. Want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan degene die de man heeft. Kinderen der eenzame. Eerst werden mijn gedachten heen geleid, eigenlijk naar die bruid, die kerk. Jacob. Eenzaam ben ik en verscholven, ja, de ellende druk mij neer. Maar ik had het nog niet gedacht. Toen dacht ik iets anders. De kinderen der eenzaam. Toen dacht ik aan de dood van de knecht des Heren. Toen dacht ik, eenzame, dat kun je ook vertalen met verwoesten, met ontledigde. Kijk, daar hangt een boom, een geoordeelde boom. Het groene hout is het. Wat is die eenzaam en verwoest? Je zou zeggen de laatste en eerste vruchten. Die Petrus, hè, die valt er nog af van de boom. Dat is wat. Voor de koning als waarachtig mens geweest, moet je eens indenken. Vriend en metgezel verre van mij, daar staat een kind in de zaal. Een vrucht van die boom, Christus. van de Vader ontvangen. Voor hem gaat hij deze smarten weg. En die vrucht die valt als een onrijpe appel op de vloer. En die hoort die zeggen. Daar zegt het maaksel op degene die het de vrucht tot de boom. Ik ken hem niet. Ik ken hem niet. Wat heeft de hel toen gelacht? En de duivel. Want de duivel wil van heel de wereld Judassen maken. Van Petrus en Johannes en van alle andere apostelen, van u en van mij. Judassen. Om eeuwig verloren te zijn en te blijven. Daarom als Petrus met een klap wegvalt eigenlijk, denk erom dat de Satan toegenoten heeft. En voor die eenzame was het een verwoesting in zijn waarachtig menselijke natuur. Wat een aanvechting. Om daarbij het zijner zien zal hij het zien en verzadigd worden. En nu eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. Waar is God nu? Waar zijn de kinderen nu? Waar zijn je vrienden? Waar zijn je metgezellen? Waar zijn degenen waar je tegen sprak? Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Waar zijn ze nou? Er is niemand meer. Toen vluchtte al zijn discipelen, hem verlatende. En de boom bleef over, zonder vrucht. Kijk, daar zie je nou in de diepste zin de kern waar het over loopt. Die dierbare Jezus, zijn ondergang was de opgang. Zijn dood is het leven. Zijn totale onvruchtbaarheid. Oh ja, dat was naar onze ogen. Dat wilde de duivel wel. Dat wilde iedereen. Dat behoorde ook tot zijn borgtochtelijk lijden en sterven. Want wie zijn leven zal verliezen, die zal het zelf vinden. Maar die kinderen der eenzame zijn veel meer. Van die man die daar riep, mij God. Waarom hebt ge mij verlaten? Die als een bruidegom, maar eigenlijk een bruid om het beeld vast te houden, helemaal alleen overbleef. Helemaal alleen. Zonder hulp, zonder onderstand. Toen niemand zijn pad meer wilde kennen, wat een kinderen, dat wil zeggen, wat een vrucht heeft die voortgebracht. Wat een eeuwige gerechtigheid heeft hij voortgebracht. Alles wat je maar noemen wilt, van alle geestelijk goed, alle weldadigheden van het verbond, heeft hij voortgebracht. Daar beneden heeft hij nog voortgebracht een schare die niemand tellen kan. Niemand tellen kan. Is hij ook voortgebracht. Zo voortgebracht dat het ook eenzamer werden in die zin. Anders als hij, maar toch dorre bomen. Dorre bomen. Waar hij kwam, werden de groene bomen dor. En de vruchtbare werd steeds onvruchtbaarder. Het ging allemaal net andersom. Wij zijn zulke intens goddeloze tirannen, heb ik wel eens gezegd, dat we over de rug van die dierbare zaligmaker heen willen kruipen om op de troon te komen. Zo godloos. Als we er maar komen. Dan kunnen we nog wel gebruiken als een trap om in de hemel te komen. Een trap om nog wat eigen roem te hebben. Een trap om nog wat te betekenen te hebben. En dan komt het woord van de evangelie. Dan ga je dat geloven wat ik nu zeg. Als je zo'n weerspannige overtreder bent. Ja, en wat zegt dan al Gods rechten en inzettingen? Wat zeggen die tegen je? Die zeggen, jij deugt niet, man. Jij deugt niet. Je hebt het wel heel je leven over ons gehad. Hoe zalig is het volk? Dat heb je wel over ons gehad? Je hebt het er wel over gehad, over je beginselen.
en net juist dankbaarheid voor dat hoger heb je het wel over gehad. Maar is het nou waar? Laat eens zien. Niks. Niks, want laat de evangelie komt, daar leeft de wet. Daar is de wet een licht, een licht. Waar is het dan? Die wet zegt, niks meer mee te beginnen. Niks meer mee te beginnen. Ja, en zo is bij die gelaten ook. Ze proberen wel, want Judaïsten die beginnen al met de 10 geboden voor te houden natuurlijk. Plus de ceremoniële wetten voor besnijdenis en al die dingen meer. En spijzen en allerlei andere rare dingen. Want toen was het raar, toen hoorde het er niet meer bij. Dat was het eerste verbond dat rechten van godsdienst had. En was profijtelijk voor die tijd. Nu niet meer. Het is oud en verouderd en is het raar. Dat hebben de Judaïsten erin gepompt weer. Ik wil het een mooi dikke leren. Ik zal op een stukje papier schrijven. Die mooie boekjes. Oefeningen. Spiegels ter zedigheid. Doe maar op. Nou ja. Maar die wet zegt. Die man heeft. Die man had. Die geconfronteerd wordt met die Judaïst. Of de Jood die dan de wet had. Of de heiden die hem opgedrongen wordt. Hoe dan ook, in welk verband, het is altijd waar. Nou ja, eenzame je kinderen zijn veel meer. Want kijk, daar hangt de verwoeste. Daar hangt de eenzame. Hij heeft de boom voortgebracht en de vruchten voortgebracht. Alles. Daar hangt hij aan het hout. Kijk eens wat je hebt. Daar zeg je toch, het is een eeuwig wonder. Ik denk wel eens, ja, een mens leeft er niet bij. Maar toch leeft bij al deze dingen, leeft het hart. Maar aan de andere kant zegt hij, ja, wat is het toch een verschrikkelijk mens. Hij heeft overal oog voor, behalve dat. Maar de Heer heeft beloofd om ons er steeds weer bij te brengen. Maar dan zeg je toch, ja, moet je eens kijken hoor. Dan moet je eens kijken, daar zit adem in de grabbelton. Mijn geloof, oh, mijn hart, mijn liefde, mijn zonde. Mijn hoop, waar is die? Hij grijpt allemaal naar de verkeerde kant. Kinderen, zegt de Heer, eenzame, onvruchtbare. Je hebt geen man meer aan de wet. Dat weet je toch wel? Die zet je toch buiten de deur in die zin? Tenminste, als je haar zo benadert dat je zegt, ik wil vrede met u sluiten. Ik wil het met u op een akkoordje gooien. Ik zal doen wat u zegt. Nee, nee. Dan zegt die wet, als je bij het geestelijk huisgezin van de Heer Jezus boort, dan zegt die wet, ik verlaat je. Je bent een stuk ongeluk. Ik veroordeel. Ik sluit buiten. En het was bij de heiden helemaal zo, want die konden helemaal wel aangemerkt worden als degene die de wet nog niet hadden. He, die had alleen de belofte. Nou, en hebben ze geen kinderen. De Judaïsten zeggen, het is toch verschrikkelijk, mensen. Het is toch een richtsnoer in je leven. Om dat te doen. En dan worden ze zo akelig, want ze kunnen geen houvast krijgen bij die man. Want ze voelen zich er niet zo gerust bij. En terecht hoor, want ze denken telkens, ja, zouden we ons toch niet vergissen. Want als die man uit de hoek komt, een vurige wet. Ja, en daar hebben ze nog gelijk in ook hoor. Want als de Heer ons aanraakt met die vlam van zijn wet, is het afgelopen. Zegt de Heer, eenzame, daar hangt de verwoeste, de eenzame. Heb je niks meer? Kijk dan naar hem. Zie je wat de vruchten dat er zijn? Geloof, hoop, liefde, vrede, barmhartigheid, goede tierenheid, waarheid. In wiens mond geen bedrog geweest is. Bij een bedrieger? In wiens mond geen bedrog geweest is. Heere, vergeef mij, gedenk mijner. Als je in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Heden zeg ik u. Dat is nou evangelie. Dat is zo wonderbaarlijk groot, dat heel de wereld en Jeruzalem en iedereen zegt het is zwart. De Heere zegt het is wit. En waar iedereen zegt het is wit, dat zie je toch, dan zegt God het is zwart. Ik mag uw verbodsdagen niet rieken.
Maar wees vrolijk.
Want je hebt veel meer kinderen dan die de... Dat betekent niet wat ik onlangs eens las in de meditatie. Dat het bevestigde volk zo armoedig door het leven gaat. Maar de van verstaande en de bekommerde volk, dat heeft zoveel van die godsontmoetingen. Al zijn ze dan nog zo arm, al zijn ze de zaak dan niet deelachtig. He? Al zijn het dan... Maar ze hebben meer kindertjes, dat wil zeggen, ze hebben meer, hebben ze innerlijk. Dat betekent het niet. Dat voel je toch wel aan. Nee, dat gaat wel op voor alle eigen gerechten, de gerechtvaardigde mensen. Die hebben niet veel. En dan hebben de kindertjes, de kleinste heeft het nog heel wat beter dan die grote. Maar niet zoals hun dat bedoelen. Niet dat bedoelen om te zeggen, nou, die bekommerde zieltjes, die hebben het zo goed. Maar wij die toch door de zaak heen geleid zijn, gerechtvaardigd en dit en dat, daar hebben wij toch een dan mee eigenlijk, ja. Dat is het niet hoor. Nee, de kinderen der eenzame, die judaïsten zeggen, waar is jullie man? Dat is de wet. Toen hebben ze gezegd, de wet, dat is toch de Heer Jezus Christus? Ja, maar er is nog een man, heb je daar nooit van gehoord? Zullen wij je vertellen? Toen hebben ze het benauwd gekregen. Nou, zegt de apostel, maak je geen zorgen. God doet altijd al wonderen aan de doden, dat blijft hij doen. En hij roept op in zijn evangelie, wees nochtans vrolijk. Ja, zegt u, maar dat kan ik nou net niet. Als ik in alle onvruchtbaarheid zeg, ja, maar wat moet je nou geloven? Je eigen kunnen, je eigen werk. Ik mag het u vrijmoediglijk zeggen. Wat is nou waar? God is alleen waar. En hij zegt, wees vrolijk. Dan zeg je, Heer Jezus, maakt u me ook alsjeblieft vrolijk. Met u alleen, dan gaat het eeuwig op huis aan. Amen.